Luisteraars, welkom bij wederom een nieuwe TP Talks. Al enige weken lang verblijden we elke keer met een leuk onderwerp en zeker een leuke spreker die erbij hoort. En ook vandaag hebben we denk ik weer een hele leuke spreker, Feier Sikkinge. Wij kennen elkaar vrijwel al heel lang ik ben natuurlijk Ed Achterberg. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar ik niet zoveel verstand van had. Ik ben nooit eerder verder gekomen dan het eerstejaars boek Rechten over Romeins recht. We gaan het uitgebreid hebben over wat er uit Europa gebeurt, wat er in Europa gebeurt met alle acts die er spelen. En misschien ook wel belangrijk wat er allemaal nog aan zit te komen en de verplichtingen die dat is voor geld voor de Nederlandse operators en partijen en bedrijven in het algemeen, Feier, zoals je zei net. En volgens mij hadden we net bij de voorbespreking al besloten dat het wel eens heel lang kon gaan duren, zo'n gesprek. Dus we kappen gewoon af na 30 minuten en dan plannen we misschien nog een keer een ander gesprek voor de volgende keer, Feier.
Lijkt me een goed idee.
Ja. Maar voordat we beginnen, niet iedereen kent Feier zo lang als ik jou ken, denk ik. Volgens mij gaan we nog terug in de tijd van het opstarten van nummerportabiliteit in de jaren 90. Dat is heel lang geleden. Mooie tijd was dat. Ik kan me nog herinneren dat we een keer bij KPN zaten te vergaderen in Den Bosch, geloof ik. Waarbij ze niet wisten dat wij er zaten. Dus ze werden een beetje paniekerig en moesten het pand uit. Weet je nog?
Ja.
Right, dat was één keer daarna nooit meer. En toen in goed overleg alles.
Dat was bij Vodafone trouwens.
Oh, bij Vodafone. Oh, sorry. Ja.
Maastricht.
Ja. In Maastricht, ja. Bij meneer Pannenkoek. Feio, maar wie is Feio eigenlijk?
Ja, ik ben jurist. Begonnen ook weer heel lang geleden als advocaat bij een boekhoudenerij in Amsterdam. En toen deed ik vastgoed en faillissementen, ook heel spannend. Van daaruit richting entertainment. En toen kwam ik terecht bij A2000, voor wie het nog weet, een van de eerste partijen die de kabel commercieel ging exploiteren. Dus we kwamen met kabelinternet en kabeltelefonie, kabelinternet, always on. Dat was dan de unique selling point. Hele spannende tijd. En in die tijd, zo rond 98, werd ik een van de medeoprichters van COIN, om de common infrastructure, nummerportabiliteit mogelijk te maken. Een hele spannende tijd, waarbij iedereen elkaar in de haren vloog, maar we toch voor elkaar kregen.
Ja.
Toen heb ik vanuit A2000, toen ik daar met de regelgeving aan de gang ging, samen met Mark van der Heijden van Versatel, heb ik ACT opgericht, de Associatie van Competitieve Telecom Operators. En dat was eerst de consultant die dat deed. En toen ik vond dat ik klaar was bij A2000, toen dacht ik van nou, volgens mij kan ik dat veel beter. En daar is eigenlijk een hele regelgevende praktijk uit ontstaan. Parallel daaraan heb ik toen de Graafgroep opgericht.
Ja.
Groep Graaf richtte het samenwerkingsverband van de vaste aanbieders. In die tijd werd ik ook voorzitter van het Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang.
Ja, het vis.
Dat heb ik zelfs 14 jaar volgehouden.
Oh.
Veel langer dan ik eigenlijk had gepland. Maar ja, zo gaan dat soort dingen soms.
Ja.
In 2009 heb ik de Ronde Tafel van Consumentenaanbieders opgezet. Dat was iedereen die toen actief was in de consumentenmarkt en al lang niet meer op de markt is. Dan moet je denken aan Discally Online en Bibinet.
Ja.
Weet je nog?
Ja, we kennen ze allemaal nog.
Weet je nog? Tele2 was toen nog apart in de markt. Vodafone, T-Mobile, Clubje.
Ja.
En rond die tijd was ik ook bestuurslid en voorzitter van de Telecom Society. Al hebben we elkaar ook ongeveer 10 jaar gedaan. Toen nog een uitstapje gemaakt in de culturele sector. Ik werd gevraagd om het Prinses Christina Concours te gaan leiden en reorganiseren. Dus dat heb ik gedaan.
Hmm.
Wel de link met Telecom gehouden. En toen kwam in 2020 de digitale strategie van Europa, met de enorme lawine aan nieuwe regelgeving op het gebied van digitaal. Hmm. En sinds 2024 eindelijk gelukt. 1 brancheorganisatie in de telecom. Hard aangetrokken met meerdere mensen. Zeker niet alleen op mijn konto te schrijven, maar ik heb me er wel hard voor gemaakt. Dus ik ben nu voorzitter van de groep Digitale Diensten en de groep Graafrechten bij NL Connect.
Ja.
Dat is de ene helft. En de andere helft is dat ik bedrijven help en adviseer mondiaal op het gebied van digitale regelgeving in Europa. En dat is nogal wat.
Ja, dat is inderdaad een hele mooie lijst van bijzondere dingen, laat ik het zo zeggen. Dus je bent echt wel goed ingevoerd.
Een beetje vanaf de liberalisering van de telecommarkt van 1997, toen het allemaal net begon, toen ingestapt. Dus dat is ongeveer gelijk met jou, Ed.
Ja, ik denk het wel, hè. 92, 93 denk ik ongeveer. Dus, daar gaan we het allemaal niet hebben. We gaan allemaal niet terugkijken. We gaan vooruitkijken. Hè. We hopen dat de luisteraars dat ze nog iets gaan vertellen waar ze iets aan kunnen hebben, om het zo te zeggen. En ik kan me nog herinneren vroeger regulering, interconnectieregels, al die overleggen met de incumbents of de monopolisten toen de tijd. Lastig, moeilijk. Die regels zijn allemaal gedurende de tijd allemaal aangepast, bijgeschaafd, uitgebreid, afgeschaald en dat soort dingen. En ik denk dat het goed is om, hè, wat je net al zei in de voorbespreking, de telecomcode, hè, er komt iets anders aan in Europa waar we rekening mee moeten houden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de impact daarvoor is voor bijvoorbeeld de telecom operators. Kan je daar misschien iets over gaan uitweiden? Wat komt eraan in Europa? Als je hebt, volgens mij heet het de Digital Network Act.
Die komt eraan, daar wordt al heel lang over gesproken. De aanleiding is de felle discussies ook over wie moet er nu betalen voor het gebruik van het internet. De fair share, fair use discussie.
Ja.
Moeten de Googles en de Amazons moeten die betalen om gebruik te maken van de telecomnetwerken? Telecom operators vinden gedeeltelijk van wel. En de andere partij vindt uiteraard van niet.
Niet, ja.
Dat is een heel belangrijk onderwerp. In deze Digital Networks Act wordt ook gekeken naar de herziening van de telecomcode. En de telecomcode bevat een aantal hoofdstukken over connectiviteit, maar ook over consumentenbescherming. En als het gaat over connectiviteit, een heel belangrijk onderdeel, ook waardoor die markt tot wasdom is gekomen, is de toegangsregulering. En vroeger was dat toegang tot het KPN-netwerk. Dat speelt nog steeds, maar dan in wat kleinere mate in Nederland eigenlijk nagenoeg niet meer op wat achterhoede gevechten nog na. Mm-hmm. Maar Europa gaat richting het afschaffen van die toegangsregulering. Dat vinden de grote operators heel fijn, maar de kleintjes niet.
Ja.
Voor zover die daar afhankelijk van zijn. Dus Connect Europe, die vindt het fijn. Maar partijen als ECTA, waar de kleinere partijen in vervullen, die vinden dat allemaal niet zo leuk.
Nee. Als je even terug naar Nederland. Hè? Dus eigenlijk zei gewoon, Nederland is eigenlijk al deels niet meer aanwezig. Hè? Het mobiele netwerk is niet gereguleerd voor toegang. Nee. En daar zie je in Nederland dat wij natuurlijk een mooie MVNO-business hadden vroeger en nog steeds een beetje. Maar het neemt wel af, laat ik het zo zeggen. Dus dat is al niet gereguleerd. Dus daar is het dus te verwachten dat daar niet zoveel zou gebeuren. Bij vast is het natuurlijk nog wel gereguleerd. Hoewel er natuurlijk ook gewoon commerciële afspraken zijn gemaakt tussen KPN enerzijds en de partijen die op het netwerk zitten. En dat waren volgens mij 7 of 8-jarige contracten die dan denk ik ergens aflopen in 2027, 2028 of zo.
Ietsje eerder geloof ik.
Oké. Okay,
26 al in die tijd.
Dus voor dat soort deals is het dus wel belangrijk om goed te begrijpen wat er op hun afkomt.
Ja, dat verandert het speelveld.
Okay.
Als je als er niet meer een vangnet is, op basis waarvan een toezichthouder kan zeggen, partij A moet toegang geven ten behoeve van partij B, en dan verandert natuurlijk ook het krachtenveld. Maar de markt is natuurlijk ook wel heel erg veranderd.
Yeah.
Het is niet meer zo dat KPN als enige een grote partij was, met de kabelaars aan de zijlijn en de kleintjes waren afhankelijk van die toegang. Die markt is veel evenwichtiger geworden. En denk ook dat dat ertoe bijgedragen heeft dat partijen uiteindelijk toch zijn samengekomen en in één brancheorganisatie bij elkaar zijn gekomen in Enel Connect.
Ja.
Dus het zegt ook iets over de volwassenheid van de markt waar we nu staan in Nederland.
Ja, en de verwachting dat de markt volwassen genoeg is om een verandering van het onderliggende regelgevend regime. Niet te veel gaat veranderen? Of is jij zegt dat gaat misschien wel veranderen? Omdat het
in Nederland zijn we denk ik nu wat minder afhankelijk van toegangsregulering dan in andere landen. In Duitsland is de markt veel minder ver ontwikkeld.
Ja.
Dus de lobby tot instandhouding daarvan door de partijen die nu toegang hebben, die is ook veel sterker in andere landen dan in Nederland.
Ja, en wanneer is de verwachting dat hij komt eraan? Volgens mij zijn er nog consultatieronden. Wanneer moet KPN en Ziggo iets inleveren?
Ze zijn al gevraagd om iets in te leveren via hun industry associations met een grote vragenlijst voor de herziening van de telecomcode, zeg maar het huidige regelgevend framework. Nou, dan gaat de commissie weer broeden en die komen dan in kwartaal 4 van dit jaar komen die met een voorstel.
ja, daar een voorstel, hè? Dus ja, geen definitief ding.
Nee, dat is een voorstel. En ja, daar moet dan natuurlijk ook weer door. Dan moeten de Europees Parlement moet daar iets van vinden.
Ja.
De Raad, dus dat zijn de lidstaten, moeten daar iets van vinden. En dan krijg je een onderhandeling tussen drie partijen.
Ja.
De Europese Commissie, de lidstaten, dus de Raad van Ministers en het parlement. En daar in die trias, de triloog wordt dat ook genoemd, ja, niet voor niks, wordt dan uiteindelijk wordt de deal gemaakt en dan hebben we een nieuwe richtlijn of een nieuwe verordening.
En dus Q4 komt het voorstel, dan gaat het overleg beginnen. Wat is jouw best estimate over wanneer er dan iets definitiefs op papier staat waar we dan in Europa aan moeten houden of gaan houden?
Nou, dan als zo'n voorstel binnen anderhalf jaar nadat het is gepubliceerd wordt afgetikt, is dat heel snel voor Europese begrippen.
Ja, hoewel Europa wel wat sneller lijkt te zijn de laatste
Europa
tijd.
Lijkt nu wel iets sneller te gaan. En ja. Europa wil vooral ook minder regels.
Ja.
Het is allemaal simpeler maken. En daar is natuurlijk ook wel echt heel veel voor te zeggen.
Ja.
Dus je ziet wat op ons afgekomen is. Nou, stel dat dit binnen een jaar leidt tot een deal.
Ja.
Dan hebben we het over eind 26.
Dus begin 27.
Werkingtreding 27, dat zou dan het vroegste moment zijn.
Ja.
Dus dan zijn we toch wel weer 2 jaar verder.
Je weet niet uit je hoofd wanneer die commerciële deals met KPN eindigen?
Nee.
Nee. Het is niet keurig op elkaar afgestemd. Nou, whatever. Nee, zal
nee, dat, nee, dat staat helemaal los.
Je had het over, wat is jouw verwachting, wat daar dus substantieel anders zal zijn dan wat we nu hebben? Je noemde al het recht op toegang. Zijn er nog andere elementen die er echt uitspringen?
Ja, ik verwacht wel dat we meer toe zullen gaan naar innovatie in stimulering. Dus ook het makkelijker maken van mergers en consolidatie. Dan dat nu het geval is. In die zin hangt dat hele regelgevende bouwwerk ook wel echt sterk met elkaar samen.
Ja.
En dat in de geopolitieke speelveld is dat ook niet zo gek. Wordt ook heel lang geroepen, we hebben Europese kampioenen nodig. We moeten als Europa sterker worden. Mm-hmm. Nou, dat lezen we nu elke dag in de krant. En dan gaat het niet zozeer over telecom, maar wel over zorgen dat we zelf als Europa onze eigen broek kunnen ophouden. In de breedste zin van het woord.
Ja.
Dus op dat sentiment verwacht ik dat de commissie ook op dit vlak nog meer gaat doen. En de regels zo zou proberen te maken dat we als Europa het makkelijker zelf kunnen doen. Dat er meer geld vrij gaat komen voor investeringen.
Ja, dat klinkt een beetje als Draghi, hè? Dus die heeft het ook voorgesteld in principe. Dus dat zal redelijk hard doorsijpelen in dat voorstel. Even de herinnering, recent was ACM ook nog in nieuws. Ja, we willen eigenlijk meer bevoegdheid hebben om kleinere overnames te kunnen beoordelen onder de grens van 30 miljoen.
Ja.
He, om dat het kralenrijgen tegen te gaan en toch nog een eerlijk speelveld te houden. Hoe staat dat niet op gespannen voet dan?
Eigenlijk wel, ja. Dan, als je Draghi volgt, dan zeg je moet juist makkelijker maken, meer consolidatie. En als je de ACM volgt, die wil graag een sanity check doen op de wat kleinere overnames. Het kralenrijgen kun je inderdaad zien als een punt van zorg. Maar uiteindelijk is het Europa die bepaalt hoe dat gaat. Het meningsrecht is met name Europees georiënteerd.
Ja.
Dus die spelregels zullen in Europa bepaald worden en niet in Nederland.
Oké, okay. Ja. Okay, dus het wordt spannend. Zijn er nog andere dingen in dat Digital Network Act, het DNA, zoals heet dat ding dan,
ja,
die we even zouden moeten aanstippen?
Ja, de Verkoenen, de nieuwe vice president, die zei van het is een opportunity to reduce bureaucracy and make sure that Europe is an attractive place for investments. Nou, dat zijn natuurlijk prachtige woorden.
Ja.
We moeten zien wat daarvan van komt.
Ja.
En zoals altijd, voor elk argument is een tegenargument. En die krachten zijn heel sterk. Dus het is ook heel moeilijk te voorspellen welke kant het nu precies opgaat. Maar dat er een algemeen bewustzijn is dat we meer moeten gaan investeren. En dat regelgeving toch ook wel aan de grenzen komt van als je overreguleert, dan raak je echt aan de innovatiecapaciteit. Dat bewustzijn daalt wel steeds meer in. En als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren over de Europeanen aan nieuwe regels is uitgestort, dan is dat heel wat. En bedrijven moeten dat natuurlijk ook allemaal implementeren.
Ja.
Dan mag dat best wel een tandje minder.
Ja. Zijn die lasten, hè, voor operators in Europa dan echt wel fors te noemen, wat vanuit Europa komt als je als telecom operator acteert?
Nou, als wij als Beurt en Beurt, Ja. Dat heb ik nog niet gezegd, maar ik werk ook voor Beurt en Beurt.
Ja, bij deze. Hè?
Bij deze gezegd. Ja. Als wij aan onze klanten vragen op boardroom niveau, wat zijn je belangrijkste issues? En dan in de top 3 staat altijd compliance en cost of compliance.
Ja. Ja.
En dan is voor hen vaak ook een uitdaging. Niet alleen hoe zorg ik ervoor dat ik er netjes aan voldoe, maar waar zitten ook de kansen?
Ja.
En die zijn soms best lastig te identificeren waar die zitten. Hangt af wat voor type bedrijf je bent, waar je in de waardeketen zit. Of je meer kansen kunt zien dan uitdagingen. Maar in beide gevallen moet je aan de bak.
Ja.
Het is natuurlijk de kunst om juist ook in de daar waar de bedreigingen zijn, ook daar weer kansen te zien. Dan zien anderen ze wel.
Zeker. Even terug naar die compliance. Hè. Even wat op kleinere schaal dan. Hè. In Nederland, je zit natuurlijk in de groep graafrechten. Dus volgens mij een van de aandachtspunten is ook van, goh, als je iets in de grond gaat leggen in Nederland, wat verder gaat dan de gemeentegrens, moet je het kunstje elke keer opnieuw doen. Hè. Dus die lijstjes aanvragen, vergunningen aanvragen en dat soort dingen. Hè. Dus stel je zou iets landelijk wil uitronden, ben je in 340 gemeentes aan de bak. Ik vermoed dat je dan 340 verschillende procedures moet doorlopen.
Dat klopt.
Wat natuurlijk heel veel tijd roofd is. Denk jij dat, stel er zou iemand zeggen, nou, we gaan naar één procedure, beste gemeente, allemaal leuk en aardig, maar comply, laat ik het zo zeggen. Dit is de procedure. Denk je dan dat er gemeentelijke interesses overlopen worden? Of denk je dat nog steeds zorgvuldig zou kunnen plaatsvinden?
Nou, ik denk dat nog steeds zorgvuldig kan. En Europa wil dit ook.
Ja.
In de Gigabit Infrastructure Act, die verordening die Nederland nu ook moet gaan uitvoeren, daar staat dat ook in.
Ja.
Die procedures voor vergunningen, die moeten consistent en uniform zijn. Nou, dat zijn ze nu niet. En dat gaat natuurlijk heel, druist heel erg in tegen het principe wat wij hebben, dat elke lokale overheid zijn eigen autonomie heeft. Ja. En dan zegt Europa van ja, dat is hartstikke leuk, maar dat willen we liever niet.
Want die Giga-Ed, die is al geldig? Moeten de gemeenten al iets gaan doen nu?
Nou, die moeten zich nu gaan voorbereiden op de inwerkingtreding. Ja. Er komt nog een uitvoeringsact. En hij treedt in werking in november van dit jaar.
Oké,
dus als er moet nog wel het een en ander gebeuren.
Ja. Ja, maar ik bedoel, in gemeenteland is natuurlijk heel veel een rep en roer. Hè? We hebben ook wel de gemeentelijke ravijn, wordt er wel eens genoemd. Hè? Dus ze moeten bezuinigen. Maar is het niet een mooie manier voor de gemeente? Nou, weet je wat, al die graafrechten stoten we allemaal af naar één landelijke organisatie. En klaar. Is het een mooie bezuiniging, zou ik zeggen.
Ja, dat zou wel, denk ik, wel heel simpel zijn om het zo voor te stellen. Ja. Maar de gedachte is natuurlijk aantrekkelijk om het zo te zien. Uiteindelijk moet je toch rekening houden met de lokale aspecten. Ja. Maar als je de regels die gesteld kunnen worden, als je die uniformer kunt maken, dan heb je ook veel minder mensen nodig om al dat werk te doen.
Ja.
En dan maak het zo uniform mogelijk en wijk alleen af daar waar dat op basis van de plaatselijke omstandigheden noodzakelijk is. Ja.
En ligt er al van een instantie een voorstel, dit zou de procedure moeten zijn, beste gemeentes?
Die ligt er nog niet. Dus er komt een uitvoeringswet. Ja. Die komt eind van dit kwartaal, dus dan hebben we het over april, komt die in consultatie. Ja. Komt er een internetconsultatie. En daar mag iedereen dus dan iets van vinden.
Ja.
En daar zullen de gemeenten iets van vinden. Maar de operators vinden daar natuurlijk ook iets van.
Ja. En wie binnen de Nederlandse regering of overheid moet dit dan doet dat nu?
Dit wordt getrokken door het ministerie van Economische Zaken.
Oké. Okay.
Ja. Dus, die schrijven nu aan de implementatie.
Ja. En die luisteren goed van wat Europa wil. En die weten de wensen van alle operators. En die zeggen van nou, dat moet makkelijker en simpeler dus.
En met zo weinig mogelijk nationale koppen, want dat is het beleid. Dus zoveel mogelijk één op één uitvoeren wat Europa wil en er zelf niks bij klussen. Okay. Dat is een beetje het motto nu.
Ja, nou, oké, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Even terug naar die fair share, eigenlijk ook wel een interessant onderwerp. Uiteraard, wie is nou verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden om al die netwerken in de lucht te houden, te investeren? Zijn dat nou inderdaad de operators die zoveel gigabit moeten verstouwen, of zijn het de contentpartijen die zorgen dat die gigabits verstouwd worden? Hè? Want we weten natuurlijk allemaal, als Netflix stopt met uitzenden, dan hebben we volgens mij een voldoende netwerk voor de komende 20 jaar.
Ja, nou, als we ook allemaal AI gaan doen, een cloud, komt dat misschien
heel snel terug.
Heel snel weer terug. Maar uiteindelijk, content blijven we allemaal consumeren.
Ja.
En de discussies over wie betaalt wie, die zijn ook zo oud als de wereld.
Ja, en het is natuurlijk ook een tijdgeest waarbij ik niet meer kunt loszien van andere discussies spelen, zoals digital tax. Als er normaal belasting wordt kan geven over de omzet geboekt, dan wordt het misschien wat minder acceptabel allemaal. Dus het is vrij complex allemaal om dat te dealen, zou ik zeggen.
Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, tegenwoordig is alles geopolitiek.
Ja.
Dus ook die discussies over fair share. En, moet nou een Google betalen aan een KPN of een Deutsche Telekom?
Ja.
Om zijn content over het netwerk te krijgen. Dat wordt tegenwoordig ook allemaal in een geopolitieke context gezien. Dus dat zet die discussies wel op scherp. En maakt het ook voor de commissie, de Europese Commissie bedoel ik dan, des te spannender om een keuze daarin te maken. Hoe dat verder moet.
Het voelt af en toe als eieren lopen.
Ja. Dat lijkt me wel, ja.
Zeker als er dan iemand uit de meer komt die zegt, goh, als je iets gaat heffen over onze bedrijven, dan stappen we uit de NATO, ik weet niet wat ze zeiden.
Ja, of dan komen we met een heffing.
Ja, zoiets, ja. Dus dat maakt het daar wel heel lastig.
Het zet alles op scherp. En dat maakt het gelijk natuurlijk ook wel heel, heel interessant.
Ja. Verwacht je nou dat er keuzes gemaakt gaan worden door de commissie die eigenlijk rationeel gezien niet meer kloppen vanwege de geopolitiek? En dus als je geen geopolitiek zou hebben, zou dan een ander besluit zijn gekomen. Wat beter aanvoelt. Snap je de vraag?
Ja, ik snap de vraag. Ik moet er even over nadenken.
Ja, het is moeilijk. Het is lang. Maar nou, denk jij er ondertussen even over na? Dan een andere vraag natuurlijk is we hebben natuurlijk de Digital Network Act komt eraan. Maar er zit volgens mij nog veel meer in het vat wat uit Europa
komt. Ja, er komt nog meer aan.
Noem eens vijf wat eraan komt, zonder in te zoomen wat het is. Maar.
Wat er in ieder geval nog aankomt is een versimpeling van wat Europa noemt het Digital Package. Ja. Dus dat betekent dat we met nieuwe regels ook weer bestaande regels gaan afschaffen. Nou, dan moet je denken aan het Digital Fairness Act. En die ziet meer aan de eindgebruikerskant. Dan gaat het over het reguleren van influencers. Het gaat over hoe zit het met addictive design. Het vuikje van social media. Waar je in kunt komen. Personalized targeting. Hoe om te gaan met gevaarlijke materiaal, child sexual abuse, CSAM material.
Yeah.
Al dat soort dingen, die komen daarin terug. Maar tegelijkertijd wil men ook de regels versimpelen. En dat gaat denk ik dan meer richting minder sectorspecifieke regels, maar meer generieke regels in het consumentenrecht.
Ja, volgens mij één grote slangenkuil. Want een tijd geleden hadden we nog waarbij plotseling Instagram zijn filters spontaan vergat. En dan zie je plotseling wat voor een horror er eigenlijk afspeelt op het internet, waar wij allemaal van niets weten. Zou toch gek zijn als. Heb je nou het idee dat die Fairness Act dat beter gaat regelen? Dus dat de meta's beter gecontroleerd gaan worden, ja, of wordt het minder?
Ik heb dat niet direct teruggezien in de Digital Fairness Act, maar het hele desinformatieprobleem, ook met de manipulatie van verkiezingen, hoog bewustzijn daarvan. Daar waren guidelines in de maak. Die zijn ook geïmplementeerd op basis van de Digital Services Act. Die gaat over content moderation.
Ja.
Het wordt allemaal heel ingewikkeld met deze vaktermen. Maar Europa heeft nog geen voldoende antwoord op hoe daarmee mee om te gaan. Hoe ga je nou bepalen of iets desinformatie is of niet? Ja, voor je het weet zit je op de grens van. Ik bepaal wat er wel of niet gezegd mag worden. En dan krijg je die discussie van waar eindigen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?
Ja, waarbij, niet alles wat men vindt vrij en dat ook daadwerkelijk is. Heel vaak is toch een hoop gevloek en getier, om het zo maar te zeggen. Dat heeft daar weinig aan te maken.
Wordt gezegd dat vrij is van meningsuiting is?
Nee, ik zou zeggen niet. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Nou, tenzij rechter zegt dat het niet mag. Zo heb ik het bedacht.
Ja, maar
dat is achteraf.
Dus achteraf, maar de regels die wij natuurlijk heel vaak toepassen nu, zijn natuurlijk wel niet gisteren gemaakt, maar wat eerder. Hè?
Ja.
En ik heb af en toe het gevoel dat de regels die we hebben ons wel, we zijn niet geschikt voor deze tijd.
Nou ja, ik zeg altijd, als je regels maakt, dan doe je dat terwijl je in een auto zit, in je achteruitkijkspiegel kijkt, ondertussen probeert ergens aan de zijkant
sturen,
rasje te repareren of je bumper te vervangen.
Ja.
Dat is best wel lastig. Het is altijd acrobatiek, maar dat is nou eenmaal een gegeven. En ik vind dat altijd een opstap moet zijn om niet te veel te gaan naar microregulering. En alles precies met de letter voorschrijven wat er wel en niet zou moeten gebeuren of wat wel en niet mag.
Ja.
Maar dat je veel meer toe moet naar regulering op basis van principes. Principle-based regulation. Waarbij de principes vaststaan, maar de uitleg bepaalt hoe je er in de praktijk dan mee omgaat. Dat je krijgt altijd te maken met situaties die je niet voorzien had. Een paar jaar geleden hadden we nog nooit van ChatGPT gehoord.
Nee.
En toen het hele voorstel kwam voor de verordening voor de regeling van AI, de AI-verordening, toen moest er opeens een enorm hoofdstuk ingevoegd worden die daarover moest gaan.
Ja.
Terwijl de ontwikkeling nog maar net vers was.
Ja.
Ja, dan komt uiteindelijk onder stoom en kokend water komt er een wet, een Europese verordening tot stand waarvan je kunt zeggen...
Ja, maar het is wel iets.
Het is in ieder geval iets. Het is beter dan niks.
Ja.
Maar doe het dan op basis van principes en niet te veel op basis van kleine lettertjes.
Nee, maar dat is natuurlijk de uitdaging. Hè? Inderdaad, wat je zegt, kan je iets op papier zetten wat voldoende houvast geeft in de tijd, terwijl je nog niet weet wat er gaat komen.
Exact. Ja, dat is ook
en ik denk dat we daar nog wat stapjes kunnen zetten, denk ik, om dat beter te doen. Nou, hey, maar verder, wat komt er nog meer op ons af?
Dat komt er op ons af. Wat ook op ons afkomt, dat is de zogenaamde Data Act. Een Europese verordening. En die Data Act is eigenlijk het tegenovergestelde van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, de AVG, of de GDPR. Die gaat over het beschermen van data. En deze verordening zorgt er juist voor dat als jij een apparaat hebt wat verbonden is, dat de data die dat apparaat genereert, dat die door jou gebruikt kunnen worden als gebruiker. En dat degene die het apparaat gemaakt heeft, daar moet meewerken. Dus dat die data dan vervolgens naar een derde kan.
En dat geldt voor alle apparaten waar je als gebruiker gebruik van maakt?
Allemaal alles wat connected kan zijn. Dus dat kan van je virtual assistant kan zijn. Maar dat kan ook gaan over industrial IoT, dus grote fabrieksapparaten. Op basis waarvan de bedoeling is dat er nieuwe datagestuurde markten komen.
Yeah.
Het Europese dataspaces, waarvoor al een hele grote is op het gebied van gezondheid.
Yeah.
En er moeten er meer van komen. Ook met het idee om Europa zelfstandiger te maken en meer ruimte te geven voor innovatie. En dat je dus niet een soort data lock-in. Je mag niet meer op de data blijven zitten.
Nee. Dus, maar die Data Act komt volgens mij dit jaar moet die al actief worden. Ook in Nederland neem ik aan. Dus als ik in november zou willen vragen aan mijn modem van mijn aanbieder van goh, laat eens even zien wanneer ik allemaal ben ingelogd. Dan moet hij dat kunnen.
Dan moet hij dat kunnen. Dan moet hij dat kunnen laten zien.
Heb je het idee dat iedereen er klaar voor is?
Nou, nee. dit soort dingen. Ik merk ook dat het bewustzijn over wat deze regelgeving waartoe je verplicht, maar welke kans je biedt, dat toch wel vrij laag is.
Ja.
Dus ik kan iedere luisteraar die actief is in data, kan ik aanraden om dit verhaal een keertje door te lezen. En te zien welke kansen erin zitten. Ook bijvoorbeeld het overstappen. Als jij je data in één cloud hebt zitten, dan is het heel erg lastig om die eruit te krijgen naar een andere cloud te gaan. Ja. En Europa zegt, net als met 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, inmiddels Ed.
Ja.
Het meenemen van je nummer van Libertel naar Ben. Hè,
ja.
Dat kon toen niet en dat kan nu wel, mede dankzij Coin.
Ja.
Maar nu moet dat dus ook als je je data wil meenemen van de ene cloud naar de andere.
Ja, waarbij toen nog de anekdote was na een paar meetings dat ze vroeger moet prepaid ook over kunnen.
Ja.
Dus goed. Hey, maar even over die Data Act. Zeg je eigenlijk, als je in WhatsApp zit bijvoorbeeld met al je data, dan moet je dus ergens november al die data kunnen oppakken en in je nieuwe messaging app kunnen zetten. Of zeg je dat nog niet?
Het gaat over de data. Dat is denk ik net weer iets anders. Wat jij noemt, gaat meer over interoperabiliteit.
Ja.
Dat is eigenlijk op basis van de Digital Markets Act. Hè, waar grote partijen toe verplicht zijn.
Al verplicht zijn.
Als je als gatekeeper wordt aangemerkt.
Ja, maar ik heb nog geen knopje kunnen vinden op mijn WhatsApp om alles over te zetten. Maar zijn ze daar dus wel toe verplicht, begrijp ik?
Daar zijn ze. Als je bent aangewezen als gatekeeper, ben je daartoe verplicht. Dus Apple moet daar aan meewerken. Ja.
En dus even misschien even inzoomend. Hè, dus volgens de er is een act waar ze aan moeten voldoen. Volgens mij missen we allebei dat knopje. Ze zijn dus in overtreding, lijkt het. En dus de EU is nu aan het onderzoeken of ze in overtreding zijn, of hebben ze het al gesignaleerd en komt er binnenkort een boete?
Tegen de tijd dat ze daar aan gaan werken, dan sluiten altijd de gelederen en dan weet je niet wat ze aan het doen zijn. En dan hoor je heel af en toe wat in de pers. En op een gegeven moment ligt er een boetebesluit. Maar dit zou zomaar kunnen. Maar tegelijkertijd, het zou natuurlijk best handig zijn. Tegenwoordig willen steeds meer mensen van WhatsApp naar Signal.
Ja.
Dat je dan je hele historie zou kunnen overzetten.
Ja.
Los van de vraag of Signal dat kan. Want dan moet je natuurlijk ook nog zorgen dat
twee
systemen interoperabel zijn. Dat je voldoet aan dezelfde standaarden.
Ja.
Dus dat kun je wel willen, maar dat is toch ook niet zomaar geregeld. En welke standaard is dan uniform? Ja, daar wordt dan ook nog over gesproken. Maar er zijn verschillende invalshoeken waar je naar kunt kijken. Ja. Op basis van Dit is de Markets Act,
ja.
De DMA.
Ja.
Nog even, ik gooi ze zelf allemaal door elkaar.
Ja, ja. Nou, het zijn er ook heel veel vijf, dus...
Er zit ook in de telecomcode. Ja. Maar ik verwacht wel dat ook op dat punt er meer push gaat komen om die interoperabiliteit. Ja. Ook om Europa minder afhankelijk te maken.
Ja.
Dat die sterker wordt.
Ja. We hadden in de vorige gesprek gezegd, we moeten in het loop van het jaar nog een keer bij elkaar zitten, want er is eigenlijk te veel leuks om te bespreken met elkaar. Dus dat gaan we zeker doen. Maar nu, wat zijn nou de kansen en bedreigingen voor Nederland als je kijkt in dit speelveld? En volgens mij had jij dat een beetje voorbereid.
Ja, ik zat natuurlijk op weg hier naartoe even over na te denken. Toen heb ik er een paar opgeschreven, 5 punten.
Ja.
Nou, wat je eigenlijk moet doen is zorgen voor dat je op een of andere manier die regelgevende ontwikkelingen, dat je die volgt. Dat je een beetje weet wat er op je afkomt. Dat je kijkt wat je moet doen. En kijk niet alleen daarnaar van, oh jee, nou moet ik aan allerlei regels doen. Maar kijk ook, waar zitten voor mij de kansen?
Ja.
Als je goed zoekt, zijn er altijd kansen. Mm-hmm. Nou, die Digital Networks Act die moet nog meer stimulans geven om te zorgen dat we meer connectiviteit krijgen. Niet alleen op het fysieke niveau, maar ook op het... In de lucht is harmonisering van spectrumbeleid wordt een belangrijke. Kijk ook vooral naar de Data Act. Welke kans die voor jou biedt als partij om nieuwe markten te gaan ontwikkelen. En waar we het niet over hebben gehad, maar niet geheel onbelangrijk, is toch ook hoe zit het met de cybersecurity regelgeving.
Ja.
Die gaat toch binnenkort in werking treden. Dus dan moet je registreren. Je moet kijken aan welke regels je moet voldoen. Val je eronder of val je er niet onder? En dan krijgen we ook nog de Cyber Resilience Act. Mm-hmm. Dat gaat over de veiligheid van apparaten, van connected devices.
Ja.
En als je die apparaten hebt of gebruikt, dan moet je ervoor zorgen dat van producent tot importeur en distributeur allemaal voldoet aan dat die apparaten veilig door de hele lifecycle gaan. Dus ja. Het gaat over cybersecurity by design.
Ja.
Data Act is open it by design. En cybersecurity is cybersecurity by design.
Oké. Even inzoomen op die cybersecurity, over die devices bijvoorbeeld. Hè. Wel een tijd geleden hadden wij AVM hier aan tafel. En de discussie over, moet de operator nou de modem leveren of niet? Hè. We hebben natuurlijk de modemvrijheid.
Vrije modemkeuze.
Ja. Zeg je nou eigenlijk, misschien als operator is het eigenlijk best wel slim om die modem helemaal uit je systeem weg te halen en dat ze hem zelf gaan halen bij AVM. Dan heb je als de operator ook niet de verantwoordelijkheid, of zie ik dat verkeerd?
Nou, maar dat kan nu ook al.
Ja, dat kan nu ook al.
Maar niet veel mensen, maar dat kan wel.
Ja, ja, dus je zegt, goh, wij bieden jou gewoon internet tot de deur. Wil je naar binnen, dan heb je je eigen modem, kies uit dit rijtje. En deze adviseren we of vinden we goed. En,
als je aan aanbieders vraagt, hoeveel mensen maakt nou gebruik hiervan? Dan zijn dat maar een handjevol tech-savvy mensen die dat graag willen.
Ja.
Maar grosso modo maken relatief gezien weinig mensen gebruik van die mogelijkheid.
Ja. Nee, maar even terug naar die cybersecurity. Ja. Dus uiteindelijk komt de verantwoordelijkheid dan te liggen bij die provider. Terwijl als je hem laat leveren iemand anders, dan heb je die verantwoordelijkheid niet.
Dan heb je die verantwoordelijkheid niet, maar dan heb je die verantwoordelijkheid dus zelf. Maar dan moet de leverancier van het apparaat en de producent moet er dan voor zorgen dat je apparaat dan toch nog blijft voldoen aan de laatste standaarden.
Ja.
Dus daarmee komt er een zwaarder verantwoordelijkheid bij de producent van het apparaat te liggen.
Ja.
Ten opzichte van de operator, die nu de verantwoordelijkheid op zich neemt.
Wat voor die...
Dat was een gat. Ja. Dus nu, met deze nieuwe regels, is dat geen gat meer.
Ja, en mijn feit, als ik het allemaal zo hoor, dan denk ik, mijn god, ik ben blij dat ik niet op de juristenafdeling van zo'n operator zit. Want er komt heel veel op je af. En het is bijna niet meer bij te houden, lijkt het wel. Of is het...
Nou, dat merk ik ook. Heel veel mensen hebben er moeite mee om het bij te houden. Ik ben even zitten kijken hoe vaak ik nu een verhaal heb gehouden over digitale regulering. Dit is de 122ste keer.
Oké. Nou, er komt vast nog een keer 123 of 124. Dus, Feo, gelet op de tijd. Volgens mij zijn we er ruim doorheen. Althans, in het half uurtje of de fijne die we altijd hebben. Dus ik wou je danken voor het gesprek.
Graag gedaan.
Ik heb zelf ook weer een hoop geleerd, moet ik zeggen. Ik hoop dat de luisteraars ook wat hebben geleerd. En ik wil jullie danken voor het luisteren. En hoop dat jullie volgende keer weer een andere podcast komen luisteren. Dankjewel.